Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast en crew van de Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. Hier hoor je alles over theater en muziek in Haarlem.
Wij zijn Rinske Wels en Micha Windgassen en elke week ontvangen wij verschillende makers. We hebben het over inspiratiebronnen, geheime plannen en succesvolle nieuwe ideeën.
Je hoort het hier.
Dit is de eerste aflevering van de podcast en crew. Ik ben Micha Windgassen, muziekredacteur en presentator. Ik geef me al een tijdje vooral in de wereld van de klassieke muziek. En naast mij zit Rinske Wels, theaterjournalist, interviewer, vooral thuis in het theater. En wij mogen hier elke week een gast ontvangen.
En vandaag is dat Bart Schneeman, hoboïst, dirigent, docent en al meer dan 30 jaar artistiek leider van het Nederlands Blazers Ensemble. Een ensemble met ruim 20 topmuzici, bestaat dit jaar 60 jaar. Gefeliciteerd alvast. Ze spelen vooral theatrale muziekprogramma's met, zoals Bart dat zelf noemt, muziek uit alle windstreken en van alle tijden, waarbij alle muziekstijlen met elkaar worden verbonden.
Ja, Bart, je bent onze eerste gast hier in de podcast. Wat superleuk dat je er bent.
Wauw, ik vind het wel echt een hele eer dat ik de eerste ben.
Nou, dat vinden wij ook.
Ja, leuk.
Sorry, ik haak net gelijk even aan op wat jij zegt. 60 jaar, dat is nieuw voor jou.
Ja, dat wist ik helemaal niet. Ik weet niet of je daar heel, heel blij om moet zijn of heel treurig of wat dan ook. 60 jaar dat je al bestaat. Er is een leeftijd op een bepaald moment dat het te veel wordt of zo.
Nou, zijn er muziekensembles die zo lang bestaan al in Nederland? Ja,
het is best wel eerbiedwaardig. Hè?
Ja, ik bedoel,
ik snap het. Ja, het is natuurlijk zo dat wij niet echt letterlijk al die 60 jaar hebben volgemaakt. Dus er is volgens mij de helft. Ja, jongens, nu jullie overvallen met die getallen. Nou, maar in ieder geval zoiets als de helft. Misschien is het wel iets meer dan de helft dat wij dat doen. En wij, zeg maar, toentertijd een nieuwe generatie spelers. Want dat Nels Blazers Ensemble was toen ik jong was, met korte broek nog, met een blokfluit in mijn hand rondliep, was het Nels Blazers Ensemble echt een soort... dat waren de gangmakers van de muziek. Die bedachten allemaal leuke nieuwe dingen.
Maar dat is toch niet veranderd?
Nee, nou goed, we hebben het nog niet. Oh. Dat komt zo. Ja. Nee, dus dat was wel. Die hadden echt een geweldige uitstraling. Dus dat vond ik wel altijd wel heel gaaf. Dus, maar dat is wel een generatie die. Dat zij waren feitelijk de generatie van mijn leraren. Hmm. Daar heb ik niet heel. Mijn leraar die was er meestal niet. Maar het was in ieder geval wel de generatie die ons les gaf.
Nou ja, over getallen gesproken. We zijn inderdaad even de getallen ingedoken. Oh. En jij bent al sinds 1988 artistiek leider van het Nederlands Blaasensemble.
Hoeveel is dat dan in jaren?
Dat is dus 31 jaar, want ik kom uit 1989.
Je bent geboren, ben jij het?
Ja, en dat zeg ik niet om jou oud te laten voelen.
Zo.
Dankjewel.
Zo,
maar ik was gewoon verrast. Ik denk, wauw, wat te gek. Dat je gewoon al 30 jaar lang werkt bij het Nederlands Blaasensemble.
Grappig, hè?
En als je dan zo terugkijkt op jouw carrière van 30 jaar... dat is natuurlijk onmogelijk om te doen. Maar ik ben gewoon benieuwd, welk moment springt er dan nu in jouw gedachten?
Nee, dat is onzin. Dat is niet één moment. Ja, ik kan wel... We hebben wel ongelooflijk veel avonturen meegemaakt. Dus als je het nu vraagt, krijg ik wel allerlei beelden... En avonturen natuurlijk in Nederland, maar ook avonturen op onze totaal idiote muziekreizen die we gemaakt hebben in de binnenlanden van Suriname, tot en met de binnenlanden van Benin in Afrika, enzovoorts. Ja, op een heel ander niveau is dat. Zijn dat ook allemaal in geweldige avonturen waarin we muzikanten opgezocht hebben die daarvoor nooit zich bewust waren dat er een hobo bestond of dat er een tuba bestond zelfs of zo. Dus er zijn dat soort avonturen, Cuba enzovoorts. Maar ook dichter bij huis of zo. Ja, we hebben dat is wel het leuke van het Nederlands Blaasensemble. Laten we zeggen voor de spelers die heel trouw zijn. De meeste zijn er nog gewoon uit die prehistorische 31 jaar geleden tijd. En we hebben heel veel meegemaakt met elkaar. Wat dat betreft is het een hele, hele leuke familie van spelers die ook heel dicht tegen elkaar aan blijven schurken. Omdat we muzikaal, inhoudelijk, maar ook qua avonturen of zo heel veel mee hebben gemaakt.
Nou, dat stralen jullie ook echt uit. Het is ook altijd een feestje om naar jullie te kijken. En er komt zoveel warmte ook altijd van het podium af. En dat zie je alleen al bij dat nieuwjaarsconcert. Dat je gewoon denkt van, oh, I want to be part of that of zo. Vind ik altijd heel bijzonder.
Ja, dat klopt ook wel een beetje. Want kijk, ook het afgelopen nieuwjaarsconcert. Dat is wel ja, als je dat kan niet zomaar, dat kun je niet zeg maar op het bord leggen van een orkest of een orkestlid of zo. Want er zijn allerlei cao's die al vanaf de eerste dag dat we daarmee begonnen zijn, verbieden dat je dat doet. Want wij zijn gewoon non-stop doen we dingen die niet mogen. Denkend aan, ja, de in de lucht. Dat, ik weet niet of je dat nog herinnert. In het nieuwjaarsconcert gaan we met kabelbanen gaan we de lucht in. En dan moet je dan het mooiste, allermooiste stukje Purcell spelen. En ondertussen heb je er al 22 uur werk op zitten. Want we zijn gewoon, ja, om dit voor elkaar te krijgen, moet je dus heel veel leuke dingen doen.
Maar dat doet gewoon iedereen vanuit de liefde. Dat is gewoon,
dat iemand daaraan twijfelt dat gewoon nodig is. Ja. Het komt ook omdat er blijkbaar een sfeer is van dit is urgent, dit is belangrijk en dit moeten we vinden we leuk en dat moeten we ook voor elkaar krijgen.
Ja,
dus echt nooit iemand die zegt ik ga te lang door of zo of nu staat toch dat je lunchpauze hebt en waar is de lunchpauze? Dat gebeurt zelden. Dus
mooi.
En dat komt echt door wat jij net zelf zegt door die we zijn een soort we hebben zoveel meegemaakt. Het is echt een heel sterke familie is het. Van mannen en vrouwen die het leuk vinden om elkaar te spelen, omdat ze ook zo geweldig spelen. Dus
bijzonder.
Leuk is dat, ja.
Ja, en als je naar het afgelopen jaar kijkt, want ik wil liever niet al te veel stil blijven staan bij wat er natuurlijk allemaal niet kon, maar ik denk toch wel leuk om even...
Ja, dat is wel een dingetje, ja.
Gewoon toch goed om heel even terug te blikken naar het afgelopen jaar. Wat sprong er van het afgelopen jaar uit bij jou?
Nou, je moet je voorstellen, daarom vind ik het wel een leuke vraag van jou, Micha, dat je, want het is precies wel de kern van de zaak, hè? Kern van een zaak, maar die corona is dus een ramp voor het Nederlandse muziekleven, voor het Nederlandse theaterwereld,
ja,
voor alles, alle podiumkunsten, ja. Laten we het maar even beperken, los van de horeca enzovoorts, ja. Hè? Want wij zijn echt, wij hebben het niet de dergste van de wereld, want er zijn vele andere... onderdelen van de maatschappij die het misschien nog wel erger hebben. Mm. Goed, wij hebben in ieder geval de pech dat we geen concerten meer geven. Dat betekent dat je dus geen publiek hebt. Mm. Nou, dat is een soort angel uit dat beestje haal je. Dat is iets wat wel belangrijk is. Want het is niet alleen maar het feit dat men voor je klapt en je dat heel aangenaam vindt. Maar het heeft ook letterlijk te maken met wat je doet. Want je staat op een podium en dat verhaal wil je vertellen. Dus op een bepaald moment, ik denk dat zo'n 2 maanden voor de nieuwjaarsmatinee periode was, ja, zag het er toch niet zo goed uit. Want er was er weer zo'n nieuwe ronde met de minister-president met zo'n pak aan en zo'n dasje aan en nog iemand ernaast met schoenen. En dat die zo'n verhaal ging vertellen dat het weer niet kon of weer minder werd of wat dan ook. Dus ja, wij moesten op een bepaald moment een beslissing nemen.
Ja.
Dat was een heel raar moment, want we hebben dit al 31 jaar doen we dat. En daar is een van de grote energieën van het nieuwjaarsconcert, is dat publiek.
Ja.
Wij doen het 3 keer in een 2 dagen tijd. Dus 2 keer op nieuwjaarsdag en 1 keer op oudjaarsavond. Wat dan de generale heet, maar het is helemaal knal uitverkocht. Al maanden van tevoren. En het is helemaal publiek. Dus hoe meer publiek, hoe beter. En het is ook financieel van belang, dat publiek. Want dat is ons inkomen. Dat is gewoon 150.000 gulden inkomsten, euro inkomsten. Waardoor wij het voor elkaar krijgen dat we dit kunnen doen. Want dat is toch wel een dingetje.
Ja.
Die zo'n nieuwjaarsmatinee denkend aan camera's, licht, dit, dat, al die dingetjes. Allemaal bij elkaar opgeteld, hebben we gewoon 150.000 euro nodig. Nou, per editie.
Hmm.
Nou, dus het was een heel gekke moment dat we iets moesten bedenken. Moesten beslissen, gaat het nou door of gaat het niet door? Dat, zo begon het eigenlijk. Slowly by slowly, moet je heel eerlijk zeggen. Als ik naar mezelf keek op dat moment, dacht ik eigenlijk van, jee, wat leuk eigenlijk, hè? Dat we dit nu zonder publiek doen.
Ja? Ja, vertel eens.
Want het is natuurlijk heel gaaf dat je het publiek hebt. Je hebt altijd reactie, dus dan speel je wat. En toedoedoedoedoedoem, pam, einde stuk. Huppakee, weet je, klappen. Zo inspirerend.
Ja.
En ze braken meestal best wel de tent af. En nou, heel lekker of zo. Maar, en dat is wel leuk, want ik denk dat jullie ongetwijfeld op jullie briefje hebben staan, dat je die vraag dadelijk gaat stellen. Van wat brengt die corona nou ook voor iets moois op? Eerlijk gezegd is dit een heel goed voorbeeld voor iets wat voor ons uiteindelijk heel veel moois heeft opgebracht. Namelijk, heel raar, omdat je geen publiek hebt, kun je eigenlijk een heel ander type concert maken. En iets wat we eigenlijk nooit hebben kunnen doen, omdat we altijd beperkt waren aan dat podium. Dat podium moet je voorstellen.
En live op dat moment met het publiek.
Ja, en dan live. Dus, en ook maar 1 keer. Dus je kunt heel ik weet niet of het boeiend is hoor, voor iemand die luistert, maar je kunt bijvoorbeeld maar een camera één keer inzetten bij een live concert. Dat is namelijk dat wat die camera opneemt op dat moment. Terwijl de boeiendste beelden ontstaan als je diezelfde camera eigenlijk drie keer kan inzetten. Eén keer van voor, één keer van opzij en één keer van boven. Of één keer close-up, ja. Één keer van ver weg. Dus die beschikbare cameramannen plus hun camera's is eigenlijk maar één keer in te zetten. Nou, en als je geen publiek hebt, dan kun je het plotseling drie keer doen.
Dus je kunt er eigenlijk veel meer film van maken.
Je kunt er veel meer film van maken.
Dit was de meest extravagante concertregistratie ooit.
Ja, je kunt dus eigenlijk nu voor het eerst hebben we nu voor iets kunnen bedenken. Ja. Wat meer een muziekfilm was.
Precies.
Dan een registratie van een concert. Dan waren wij al best wel de voorlopers van manier hoe je zo'n live concert echt heel bijzonder in beeld kan brengen. Maar dan nog staat er allemaal restricties aan. Nou, nu voor het eerst konden we. Inderdaad, die acht camera's die we dus inzetten, hebben we drie keer gespeeld, alles bij spreken. Eerste keer ver weg, eerste keer alle camera's dichtbij. En de derde keer, doe maar gek, ga eens even rondrijden met de camera op. Op de rollenschaatsen rijdt. En kun je eens allerlei beelden maken.
En er gebeurt ook daarnaast nog een heleboel. Want je hebt het nu alleen maar over de camera's. Maar ik heb een ronddraaiend podium gezien. De muzici waren overal op het podium, op het balkon. Ze hingen, wat je net zei, al zelf zei. Ze hingen aan het dak. Claren McFadden, Monteverdi zingend als een soort van engel door de zaal. Ja, echt fantastisch.
Ja, zodra het publiek bij komt, we hadden dus allemaal van die mooie plekjes. Weet je wel, hele intieme mooie dingetjes bovenin op het balkon.
Ja.
Waar de koningin altijd zit. Als ze komt. En dan beneden de grote zaal helemaal zonder stoelen. Waardoor je een soort...
Ja, gek.
Wow, dit is een soort theater. Die kent zijn weerga niet. We hebben natuurlijk altijd mooie mapping, licht.
Ja, prachtige visuals.
Projecties, visuals,
kaarsjes,
toestanden.
Kleden. Ik herken het concertgebouw helemaal niet meer terug.
Nee, het is heel leuk. Want het is echt... Maar ja, goed, die mogelijkheden...
Ja, ik dacht misschien leuk om even een klein stukje te luisteren.
Oh, vind ik leuk.
Je hebt een klein stukje... Had je ons meegegeven...
Funky Planets.
Funky Planets. Gaan we even naar luisteren. Zet voor mij wel gelijk de toon van het nieuwjaarsconcert. Gewoon feest.
Ja, dat is een van die muziekjes die om iedereen eventjes even lekker op te warmen.
Ja.
En de beentjes van de vloer of zo.
Ja, precies.
Dus, maar ja, wat ik ook even terugkomend wat jullie net vroegen. Wat ook fijn is van geen publiek. Voor zo'n het feit dat je muziekprogramma maakt echt. Dat je ook heel veel meer kansen hebt om helemaal klein te gaan. Juist niet de Funky Planets van Rachmaninoff. Die zat er toch gelukkig ook in. Want het is ook te gek om zo'n blaasensemble geluid te gebruiken. Maar we hebben heel veel dingen hebben we helemaal klein naar binnen. Mooie Purcell met z'n drieën. Ik met twee, met een bluesgitarist en een oetspeler uit Syrië. Enzovoorts. Heel veel mooie intieme. En het gek als je mooi licht om je heen verzamelt. Je hebt mooie de camera's kun je gebruiken. Dat je heel intiem kan. En het kan, blijft daardoor juist heel boeiend. Omdat je met die camera ook intiem kan. Je is meer een film maken dan een concert.
Ja,
dat,
precies.
Dat vond ik natuurlijk als bedenker heel fijn om een keer te doen. En voor de hele groep. En voor iedereen was het zo inspirerend. Het was heel gaaf. Echt leuk.
Maar volgend jaar weer liever met publiek, toch?
Nou, ik zal je zeggen, Rinske, het zou best kunnen zijn dat we gaan het sowieso met publiek doen natuurlijk, toch. Maar misschien gaan we een soort vorm bedenken, een nieuw concept, waarin we dat iets anders gaan, in plaats van dat het echte concert één op één is misschien, gaan we publiek wel ook mee laten, een onderdeel laten zijn van de settings.
Ik zie helemaal glimmende oogjes bij Bart.
Ik bedenk
wat.
Het leuk om daarover na te denken. Ik vind het echt grappig. Want ik vind het een van de leukste dingen is natuurlijk om naar nieuwe concertvormen te zoeken.
Nou ja, in die zin is dit ook natuurlijk ook best een creatieve tijd. Je kon, ja, er waren natuurlijk heel veel dingen ook wel mogelijk ineens.
Ja, tot nu toe ben ik best blij, hoor, om te zeggen. Ja. Ik vind het heel leuk, leuke tijd in zekere zin. Ik mis de concerten, maar er komt iets anders voor in de plaats, wat ook heel leuk is.
Ja. Nee, en leuk om nog even voor de luisteraar, mocht je inderdaad het nieuwjaarsconcert nog niet hebben teruggekeken, je kan hem dus nog gratis terugkijken via de website van de NPO. Als je er dan lekker in zit, dan kun je ook nog de afgelopen 7 jaar terugkijken. Die staan er allemaal nog op.
Ja, zwaar, staat allemaal op.
Ik vind het eigenlijk wel leuk om even een stukje verder terug in de tijd te gaan.
Oeps.
Want ik las dat jij bent opgegroeid op een boerderij in Australië.
Klopt.
Ver van de bewoonde wereld.
Ja.
En ik begreep dat daar niet zoveel te doen was. Jullie hadden geen buren, jullie hadden geen cultuur, geen afleiding. Ja, done my research. Maar wat jullie wel hadden, waren 2 LP's, waarvan 1 van het vioolconcert van Bach.
Ja, dat klopt, ja.
Weet jij dat moment nog? Het eerste keer dat jij dat, dat hoorde?
Dat is... Jij schetst al een beetje de omgeving. Want daardoor was het ook zo imposant. Kwam het als een raket mijn ziel binnen. Want inderdaad, leven wij gewoon middle of nowhere. Dat huis had volgens mij nauwelijks elektriciteit of zo. Geen warm water. Mijn ouders waren gewoon boeren.
Wow.
Landbouwers heet dat, geloof ik. En verbouwden appels, appelbomen. En varkens en kippen, wat ik me herinner. Want mijn beide ouders zijn overleden, dus ik kan het niet meer helemaal checken. Maar zoiets dergelijks was het. En Australië, Zuid-Australië, dus bij Melbourne, was in die tijd vrij droog en warm. Dus de grond had te weinig voor die appels natuurlijk, dus die dingen waren liep niet echt lekker. Maar wij hadden dus ze waren geïmmigreerd van Indonesië. Dat verhaal ga ik je echt absoluut besparen. In ieder geval hadden ze heel weinig spulletjes mee kunnen nemen naar Australië, want ze hadden dichtstbijzijnde plek moesten ze vluchten. Dat was toen die tijd met die dat de Nederlanders terecht weg moesten uit
Indonesië.
Politionele acties en gedoe, en ze werden weggevaard. Mijn vader was theeplanter in Indonesië, volledig verkeerde beslissing om in die tijd dat te moeten doen.
Ja.
Dus die is toen zijn gewoon verjaagd. Het is gewoon cowboy, Midwest situaties. En toen zijn ze gevlucht naar Australië met een koffertje. In dat koffertje zat een kleine Dual. Dat hadden ze nog meegenomen. En wat serviesgoed. En een Dual platenspeler.
Jeetje.
En zo'n simpel dingetje. En 2 LP's.
2 LP's.
Waarvan de een de Bach, die andere weet ik niet eens meer wat het was. Het zal dus niks geweest zijn.
Die heeft geen indruk gemaakt in ieder geval.
Dus maar die Bach wel.
Deze jongen. Wow,
en hoe oud was je toen jullie voor het eerst hoorden?
Nou, het is ergens tussen mijn nulde eerste tot mijn 7e, dacht ik, dat zij weg zijn gegaan met ons. En dat was ik heb hem weer gevonden. Melodia heette de maatschappij.
Okay.
En ik heb hem dus iemand laten zoeken. En het is
die
heruitgegeven.
Ja. Nee,
letterlijk. Wow. Die met mijn heruitgave. Bam, bam, bam. Dat is gewoon een E groot akkoord. Simpeler kun je het niet maken, niet meer bedenken. Bam, bam, bam. Babadam, babadam, pam, pam, babadam. Babadadiradiradiradiradiradam. Optimisme straalde dat uit. Magisch mooi. Ik kan het nu nog gewoon zo zingen.
We horen het. Ben jij niet aan de viool gegaan?
Dat is te moeilijk.
De hobo is in jouw leven gekomen.
Dat is moeilijk. Ja, waarom? Dat komt door de buurman.
Anders
had ik misschien wel viool gespeeld. Dat zou zomaar kunnen. Maar nee, we zijn toen geëmigreerd naar Nederland, heet dat. En mijn ouders zijn toen in Venlo terechtgekomen, voor places. En,
hoe oud was je toen? Even schetsen.
Toen was ik dus 12.
Okay.
Mm-hmm. En toen muziekschool. Mm-hmm. Hard, met mijn ouders waren enorm muziekliefhebbers. En dus die hebben ons op de muziekschool gedaan terecht. Hele leuke muziekschool. Onder aanvoering van een fantastische aanvoerder, directeur, Piet Kingma. Ik noem hem even, want hoe meer eer die krijgt, hoe meer omdat hij het verdiend heeft. En blokfluit tot mijn, ik denk 14 of zo. En toen wilde ik wat anders. Ik had de sopraanblokfluit, altblokfluit, basblokfluit. Het kon niet meer volwassen.
Dat je uitgespeeld.
Dus toen wilde iets nieuws. En die Kingma, die Piet Kingma, dat was dus gelijk onze buren.
Ah.
Dus die waren, en hij was ook oboïst. En in zijn tijd een goede oboïst. Hij was van het Limburg Symfonieorkest.
Dus die heeft jou geïnspireerd.
Dus die heeft op een bepaald moment, heeft Jopie, de vrouw van Piet, die heeft het een beetje gemanipuleerd. Dus toen ik jarig was, heeft ze mij een singeltje gegeven. Die heb ik nog steeds, letterlijk, dat ding. Singeltje van het Hobo-kwartet van Mozart. Hmm. Van DGG. Dat is een maatschappij uit die, platenmaatschappij uit die tijd, met zo'n geel labeltje. En er stond een heel dat prachtige kwartet op met een Duitse hoboïst die dat speelde. En dat vond ik te gek mooi. Dus dan heb ik gevraagd of ik les kon nemen van de buurman. Dus dat is de reden waarom ik Hobo speel. Zo kleine dingetjes. Hè?
Ja. Ja, hoeveel heb je daar? Ja.
Hobo's heb ik er wel. Zeker 8 of zo.
Nou, ik vraag het omdat ik een filmpje zag waarin jij vertelt over componisten. En dat is soms vanuit jouw werkkamer. En dan zag ik op een plank daarachter.
Oh ja, dat is waar, ja.
Allemaal houten. Ja, ze zijn sowieso van hout. Maar het leken mij oude hobo's.
Nou ja, die erger nog. Nou, je het zegt, ik heb er veel meer dan 8 dus. Want ik heb dus gewoon een normale hobo waar ik op speel. Daar heb ik natuurlijk een Obo de More. Altobo. Maar ik heb ook barok hobo natuurlijk. Zeker 2. En een barok Obo de More. En ik heb ook een klassieke hobo. Dus het zijn volgens mij nu al 10. En daarnaast heb ik in mijn leven bijzondere exemplaren van hobo-achtige uit andere culturen verzameld. En dat zag je op die film.
Ah, vandaar.
Want dat zie je, dat zijn allemaal schalmeis uit India. Over waar ik geweest ben, zoek ik naar. Want overal zijn er wel een soort hobo's. Ja, hobo-achtige. Dus dat is de schalmei met de dubbelriet. Dus wijdverspreide cultuur is dat. En dus dat zijn schitterende apparaten. Ik heb er één uit India. En dat is echt een soort André Hazes uitgave. Met allemaal ringen. En briljanten erop. En het is waanzinnig mooi ding.
Ik zag dat er zelfs speciale rieten zijn. Die Schneemann-stijl.
Oh ja, ja, jij hebt heel goed je werk gedaan. Ja, dat is voor de op de hobo. Ja, is dat interessant? Ja,
ik vind het best bijzonder dat jij je eigen riet hebt, zal ik maar zeggen.
Toen ik dus op conservatorium zat, dus eigenlijk gewoon nadacht over hoe ik nou hobo wilde gaan spelen in de toekomst. Ik vond dat niks aan, die rietjes. Dat klonk zo pieperig. En dat vond ik gewoon niet. En was ook niet, je kon ook niet echt mooi warm spelen en zo. En ik vond het ook niet in andere stijlen uit andere werelddelen. Dus ik ben zelf iets gaan bedenken. En dat tot op de dag vandaag speel ik op die manier op die hobo. Dus daardoor heb ik een eigen systeempje bedacht. Een eigen geluid ook ontwikkeld.
Ja, er stond bij dat het voor de meer ervaren hobo-speler
op de site of zo. Ja. Het wordt dan op de site. Die rietjes, dit is dan een hele markt is daarvoor. Inderdaad, in Rusland zelfs is er een hele winkels zijn die dan ook Schneemann-rietjes verkopen. Ik heb er zelf totaal niets meer mee te maken.
Maar
ik weet ook
wel
niet hoe
naam.
Die dingen klinken. Echt niet.
Een hele eigen leven leiden.
Ja, maar het is wel op hetzelfde systeem gebaseerd of zo.
Hey, en terwijl jij dit vertelt, Bart, zit ik... Ik hoop dat je het gek vindt dat ik dat zeg, maar zit ik even naar jouw lippen te kijken. Want ik kan me voorstellen dat als je zoveel uur per dag een blaasinstrument... Ja. Ook, denk ik, maar een blaasinstrument speelt... Dat moet iets met de vorm van je mond of je lippen doen.
Is het scheef?
Ik heb er nog geen conclusie aan verbonden, maar hoe werkt dat?
Ik heb ooit een tijdje gedate met een trompetist. En die had een soort eelt bobbeltje op zijn... Oh, hebben hoboïsten ook zoiets?
Nee, maar nu je het zegt... Nee, wij hebben niet... Het is wel een moeilijk instrument, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Maar van de andere kant is het ambassuur als je een beetje weet wat je wil en hoe je het wil doen. Dus het levert geen schade aan je lippen op of zo.
Gaat je mond een beetje staan naar het instrument. Dat is het misschien.
Ik geloof niet, tenzij je dat nu ziet. Dus
hier zit wel een beetje een
klein deukje.
In het midden een beetje een deukje
nou ja,
zo onder.
Dan is het zo. Ja, jullie weten het beter dan ik.
Nee. Hoboïst. Je bent hoboïst, je bent dirigent, je bent docent. Maar je bent ook vooral artistiek leider. Ik ben ook heel benieuwd om wat meer te horen over dat proces. Van waar haal jij inspiratie vandaan om voorstellingen te maken al 30 jaar lang? Kun je ons iets vertellen over dat proces, hoe dat werkt in jouw hoofd?
Ja, ik denk dat als ik even terugga vanaf het eind van het proces naar het begin van het proces... Is het zo dat ik denk wat wij misschien ook anders doen dan de traditionele klassieke muziekwereld, is dat wij ook van belang vinden dat het een voorstelling is. Dat het niet zozeer een concert is, maar dat het een voorstelling is. En dat die voorstelling je publiek aan de stoel genageld houdt.
Ja.
Of laten we op zijn slechts zeggen, boeit. Maar dat het een voorstelling is die een verhaal vertelt. En dat kan een heel diep verhaal zijn, maar het kan ook een vrolijk verhaal zijn. Of het kan gewoon een verhaal zijn. Maar het is een verhaal. Het is niet zozeer dat wij een stuk spelen. Dat doen we eigenlijk al helemaal niet meer, ooit. Maar we spelen wel een stuk. Maar dat is een stuk wat een onderdeel is van een verhaal.
Het zit altijd een rode draad in.
Alsof je een toneelvoorstelling bedenkt.
Ja, precies.
Of alsof je een opera schrijft, feitelijk. Ja. Het heeft een kop en een staart. En het heeft een reden en het heeft een vervolg. En daar spelen wij allemaal een rol in. Omdat wij die muziek maken.
Ja.
Nou, en dat is een uitgangspunt die je anders doet kijken en zoeken.
Naar repertoire.
Naar bijvoorbeeld wat ga je spelen. Nou, een nieuwjaarsconcert is heel simpel. Dat is ook aan een thema gekoppeld. Letterlijk een thema. Dit jaar was het sta op.
Ja.
Vertel je verhaal. Durf iets te zeggen wat anderen niet zeggen. Laten we het even niet over corona hebben. Nou, dat is een keuze. Nou, en die keuze bepaalt dan, of bepaalt mede, wat wij voor stukken gaan spelen. En hoe die stukken ook gezet zijn. Dus theatraal. Geeft je dat een reden om een programma te bedenken?
Maar dat lukt dus al 30 jaar. Je hebt inspiratie voor rode draden, verhalen. Want ik kan wel zeggen, het is eigenlijk veel ingewikkelder om op die manier een voorstelling te maken. Heb je ook wel eens een soort writersblok ervaren?
Nee, ik ga niet zeggen dat ik elke keer fluitend aan een nieuwe opdracht begin. Er zijn opdrachten die we onszelf stellen, omdat het thema er is. Hè?
Ja.
Die fluitend, als ik zo uit mijn mouw schud. Gek genoeg, nu de nieuwjaarsmatinee afgelopen keer, heb ik eigenlijk vrij fluitend, omdat dat thema, dat is ook universeel of zo. Je kunt dat zou je haast elk jaar kunnen doen. Van, ja. Vertel je verhaal nou maar gewoon.
Hmm.
En dan kun je heel breed invullen. Terwijl als je het over, noem maar wat, we hebben het ook een paar seizoenen ervoor, hebben het over het klimaat gehad, over de teloorgang van de aarde. Die wordt natuurlijk muzikaal wat ingewikkeld, dus het heeft me meer hoofdbrekers gekost om iets te vinden wat dat verhaal vertelt of zo. Dat vroeg je eigenlijk, maar nu ben dat praten.
Of je wel eens een writersblok hebt.
Ja.
En wat je dan
doet,
thinkersblok misschien meer.
Ja, nog niet, omdat het. Maar ik kan me voorstellen dat het zou kunnen. En ik heb ook wel eens, ik ben ook wel eens minder geïnspireerd of zo. Dus dan moet ik even verduiken om iets te vinden of zo. En
laat je inspireren ook door boeken of door tentoonstellingen of dat soort dingen.
Klopt, precies dat is
het. Ja.
Heel vaak, ik heb ook gewoon een blok.
Bloknootje
echt
bij
serieus, je. Gewoon, ik heb zoiets.
Een notitieboekje.
Ja, en dan heb ik en dan zie ik wat en denk van, jee, wat een leuk idee is dit. Omdat het een bepaalde dualiteit in zich heeft of zo. Of omdat het iets met jonge mensen doet. Of over slavernij gaat of zo. Dan denk ik van, dat zou te gek zijn.
En dan heb jij een idee, kom je dan bij de rest van jouw team, dat je dat dan gaat bespreken met elkaar?
Ja,
hoe groot is jullie team?
We hebben niet een echt artistiek team, maar we zien elkaar natuurlijk veel. Dus ik vind het leuk om te pingpongen.
Maar bespreek je dat dan met je hele club? Moet iedereen het ermee eens zijn?
Nee, wat dat betreft is ik zou het graag willen dat ik kon zeggen dat het wel zo was. Maar dat is niet zo, want vaak is het toch ook vrij monomaan. Dat ik iets bedenkende richting inga.
Ja.
Die al niet meer te stoppen is.
En bij anderen kunnen wel suggesties aanleveren?
Non-stop.
Of? Ah, ja, okay.
Dat doen we ook, want daar hebben we echt cultuur voor. Dus dat gebeurt zowel via e-mail, wat iemand ineens ook weer ineens bedenkt. Zou dat stuk niet bijvoorbeeld mooi zijn? Of wat vind je van dit idee?
Ja.
En verder zijn we natuurlijk heel sociaal met elkaar. Dus dat tijdens onze...
Tijdens de derde rondes.
Ja, weet je wel, we repeteren met elkaar. En we hebben altijd lekker eten erbij.
Zullen we nog een stukje gaan luisteren? Nou,
wil ik precies.
We zijn nu al zo goed op elkaar ingespeeld.
Wauw, mega geweldig.
Briljant moment. Ik zat ook te denken.
Wanneer komt die muziek?
Nu kan Loekie de Leeuw wel inbreken.
Ja, precies. Ja. We gaan een stukje luisteren.
Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Thank you.
wat was dit mooi. Wat was dit?
Nou ja, dit was zeg maar dat het niet zo is. Geweldig nummer van Frank Boeien, ja. Door Ramse Shaffy gezongen. We hebben daar een eigen versie van gemaakt. Met een nieuwe compositie eronder voor twee trompetten. Van Hans van der Heijden. Geweldige componist, arrangeur. En je ziet het beeld er niet bij. Maar ik heb jullie voorgesteld om dit even te draaien. Het was een onderdeel van de nieuwjaarsmatinée. En ik vond het misschien wel een van de belangrijkste onderdelen. Omdat we tijdens het spelen van dit nummer, we hebben het twee keer gedaan, beelden hebben laten zien van Moria, van het vluchtelingenkamp in Moria. En ik vind het vandaar van groot belang, omdat het lijkt wel alsof het niet meer van belang is wat daar gebeurt. En iedereen heeft het hier over de avondklok en over de nu komt de verkiezing ook nog aan. Het is echt allemaal gevreubel en gedoe om niks eigenlijk feitelijk. Als je bedenkt dat hier een paar honderd kilometer vandaan wij verantwoordelijk zijn in Nederland voor wat daar gebeurt. Het is een probleem
dat vluchtelingen in een kamp zitten.
Ja, het is een probleem dat wij, is ons onder andere ons probleem, ons gezamenlijk probleem van Europa.
Vanuit Europa.
En ja. Niemand heeft het erover, echt. Het is totaal non-existent, terwijl het mensonterend is wat daar gebeurt. Ik heb een dochter die net vandaan is gekomen, arts.
Oh, wow.
Je weet niet wat je hoort. En wij sluiten onze ogen, niemand heeft het erover. Ik hoop dat jullie dit er niet uithalen uit de uitzending. Want dat is echt van groot belang, omdat we ons realiseren dat we ten onrechte onze ogen sluiten. Het is ver weg, het interesseert ons niks.
Ja. Nou,
wel
goed
onze
dat je
gedoe
dat,
met corona en zo.
Nou ja, het zet het wel weer even in perspectief natuurlijk. Ik
word er zeeziek van. Ja. Van het,
kan ik me goed voorstellen.
Iets heel anders dan. We hebben jou gevraagd om in deze cultureel misschien wat barre tijden, omdat er niet opgetreden kan worden, of je ons een tip kunt geven van iets wat jij heel mooi vindt, waar wij ook van kunnen genieten.
Nachtlichtensemble. Ensemble bestaat uit jonge spelers van zo'n 22 jaar, fantastische ideeën hebben, een geweldig nieuw programma hebben bedacht, die binnenkort online te zien is. Ook een aantal zalen in Nederland hebben ze toch voor elkaar. Dus voor nul geld spelen ze ook. Hè. En een fantastisch programma wat heet Unknown Stories. 5 onbekende verhalen van mensen die iets te vertellen hebben. Een danseres uit Iran die niet mocht dansen in Iran. Gevlucht is hier. Maandenlang een route heeft afgelegd in Europa om hier te komen. Nieuwe compositie erbij door een Iraanse componist die in Nederland leeft en werkt. Enzovoorts. 5 verhalen, 5 nieuwe composities. Een fantastisch programma.
Het nachtlicht ensemble.
Unknown Stories.
Nou, dat is een prachtige tip. Daar gaan we naar kijken, inderdaad.
Dan hebben we ook nog een luistervraag voor jou, Bart. Van Jildau Molenaar. Die wil graag weten, wat als je nou nog nooit iets hebt gehoord van het MBA? Waar moet ik dan beginnen? Wat is een leuk instapmodel?
Ja, waar is zij gewend aan om naar te luisteren?
Ja, dat kunnen we haar weer niet vragen.
Kun je dat even afvragen?
Jammer. Nou, misschien is zo'n nieuwjaarsconcert dan eigenlijk wel een goede.
Ja, ik denk dat gewoon dat is.
Laagdrempelige.
Dat is het. Ja, want het is laagdrempelig, maar er zit ook onwaarschijnlijk mooie, diepe muziek in. Maar ook muziek waar je de beentjes van de vloer. En het heeft geen pretentie en we komen niet met een rockkostuum op. En we hebben niet een dirigent die al gaat buigen terwijl er helemaal geen publiek staat.
En je hoort Ramse Shaffy.
En we horen ook nog de Radiohead. Geweldig popnummer.
Het is een mooie dwarsdoorsnede van eigenlijk alles wat
dus
jullie
doen. Luister ernaar. Ik ben heel benieuwd om te horen hoe je het vindt.
Nou, Jildau, bij deze. Laat het ons weten.
Ja.
Ja, tot slot blikken we ook graag nog heel even wat een beetje met je vooruit. Want er gaat hier iets heel bijzonders gebeuren in de
Philharmonie in Haarlem.
Ja. 21 maart. Ja. Kun je een tipje van de sluier
nou,
oplichten?
Echt, het begon omdat wij wilden een project doen. Wij hebben een jong MBA, moet je weten. En dat hebben we al 20 jaar. En dat is een heel mooi fenomeen is dat geworden. En daar geven we de kans aan jonge spelers die instrumenten spelen die wij ook spelen. Dus blaasinstrumenten, maar ook slagwerk, drums, basgitaar. En zo'n groepje van 10 spelers die we formeren elk 2 jaar. En wat bestaat eigenlijk uit de jonge talenten van de generatie zeg maar tussen 20 en 25 of tussen 18 en 25. Je zou kunnen zeggen onze opvolgers. En dat is ook zo. zoals het nu uitziet. En die coachen we en die geven we ook concerten. Die zorgen dat zij een serie concerten hebben. En die staan we met tips bij en we proberen ze te laten zien wat wij doen. Misschien hebben ze er wat aan. Maar we hebben nog nooit de tijd gehad om nou echt eens een keer een project te bedenken en te maken waarin zij net zo belangrijk zijn als wij. Dus feitelijk, die tijd hebben we niet. We wilden eigenlijk een soort nieuwjaarsconcert bedenken. Maar dan waarin het jong NBA, de jonge spelers, die staat te popelen om het over te nemen, de estafette stokje van ons. Om die nou echt iets volwaardigs aan hun te geven. Waarin zij net zoveel solo speelden, net zoveel in het licht waren, net zoveel in hun kracht zijn als wij dat zijn. Nou, dan heb ik een speciaal programma gemaakt wat voor een groot gedeelte gebaseerd is op de ideeën die zij hebben. Wow. Dus ik heb ze allemaal gebeld en ik heb allemaal met ze zitten brainstormen van wat zou je nou leuk vinden. Nou, er zijn dus een aantal dingen uitgekomen die te gek zijn en die we dus speciaal hebben gemaakt voor dit concert feitelijk, deze productie. Die zij dan ook spelen met ons als begeleiders en waarin zij de hoofdrol spelen. Toen dacht ik, dat zou nou echt heel gaaf zijn om in de afgelopen week om dat nou te maken. Maar dan gaan we het ook wel echt op een hoog niveau doen. Hè? Dus even leggen we de lat hoog. Niet een beetje quasi educatie of zo. Nee, maar echt, we gaan een mooi ding maken. Cameraploeg hebben we erbij. Een cameraploeg die ons altijd bij de concerten opneemt. Lichtontwerper James Murray. Fantastische lichtontwerper. De geluidshelden van ons, Doné. Met zijn ploeg. Toen had ik nog geen zaal. Dat ik van, het zou mooi zijn als we nou een hele mooie, iconische plek hebben. Dus zeg maar Paradiso of zo. Maar toen dacht ik, zal ik nou eens eerst even Lisbeth bellen? Van die geweldige zaal in Haarlem. Concertgebouw in Haarlem. Een van de mooiste zalen ter wereld. Hè? Of zij dat nou leuk vindt om dat met ons te doen. Nou, Lisbeth reageerde daar te gek op. Kom maar, we zetten de deur open. En wij zijn jullie gastheren en vrouwen. En kom maar, en we maken jullie er iets moois van. Maar dan gaan we het ook samen gaan we het uitzenden. Dus dat gaat gebeuren op 21 maart. We hebben het opgenomen in 3 dagen tijd. We hebben onwaarschijnlijk hard intens met elkaar gewerkt. Het was een schitterende tijd.
Waar is het te zien? Is het op jullie eigen site te zien?
Absoluut.
Of YouTube?
We gaan op allerlei kanalen.
Waar je maar kunt kijken.
En uiteindelijk ook op Facebook.
Ja, op meerdere kanalen begreep ik ook. Dat het ook een soort cadeautje is.
Ja.
Naar meerdere theaters, dat wordt uitgezonden.
Zoals Haarlem het gaat doen met alle contacten die Haarlem heeft.
Best bijzonder.
Gaat ook Tivoli in Utrecht te doen en Muziekgebouw in het IJ in Amsterdam.
Volgens mij is dat de eerste keer dat er zoiets gebeurt. Dat het eigenlijk dat één iemand iets maakt en dat je dat aan meerdere partijen aanbiedt. Ja. Een beetje sharing is caring.
Onze ambitie voor de komende dagen is dat alle zalen in Nederland dit
gek.
Als een moment van stream. Want het is geen live, we hebben het eerder gemaakt. Maar dat het een streammoment is van een concert wat grensoverschrijdend is en waarin jonge mensen een grote rol hebben gespeeld.
Wat een mooi vooruitzicht.
Bart, het zou leuk zijn als wij deze podcast kunnen afsluiten met een primeur. Je hebt een paar keer in dit gesprek aangegeven, stokje doorgeven, nieuwe generatie. Als we even weer teruggaan naar het begin en de cijfertjes, dan word jij dit jaar 67. De pensioengerechtigde leeftijd.
Jullie moeten wel ophouden met het allemaal op dat opzoeken van al die feiten. Niet alle feiten zijn
je belang. Hoeft niet achter de geraniums, maar wanneer geef je dat stokje daadwerkelijk door? Of sterf je in het harnas?
Ja, beide, denk ik. Hoop ik. Ja, ik hoop het eigenlijk meer. Ik weet het nog niet helemaal precies wanneer het moment. Maar natuurlijk komt er een moment. En daar zijn we al heel erg mee bezig. Om te kijken waar zit er talent. Die dat op een volledig eigen manier. Maar wel met misschien wel een vergelijkbare geest in de fles. Dat kan overnemen. Maar dat zal ook niet het proces zijn zoals het normaal bij instellingen gaat. Orkesten bijvoorbeeld. Dat er dus een advertentie wordt geplaatst. En gezocht artistiek en zakelijk leider. En dat er sollicitatiegesprekken komen. En dan is het moment daar op 1 september. En dan wordt het dat overgenomen. Zo zal het niet gaan, verwacht ik. Maar dat zal een periode zijn waarin nieuwe mensen dat. Daar zijn we al uiteraard. We houden onze ogen en oren open. En we zijn natuurlijk al een beetje aan het kijken. Dus dat wordt een soort crossover periode waarin we het stokje gaan doorgeven.
Nou, volgens mij zit Bart er nog wel even. Wat denk jij?
Ik denk het wel.
Glimmende oogjes.
Die oogjes zien glimmen, precies. Die heeft
volgens mij moeten we
plannetjes.
Hem van het podium afduwen uiteindelijk. Ja.
Supermooi. Ik kan niet wachten om jullie weer live te horen en van jullie te genieten. Ik wil graag even afsluiten met nog één heel stukje, een heel mooi stukje muziek. Ik heb dat ooit gehoord als toegift in het Concertgebouw. Ik was daar gelijk door gegrepen. Het heeft me ook even geduurd voordat ik erachter was wat het was. Het heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. En toen kwam ik dat weer tegen op jullie kanalen. Het is een onderdeel dat jullie spelen als actie van wat je net eigenlijk ook al een beetje vertellen. Jouw hart ligt echt bij die vluchtelingenproblematiek. Dit is een actie voor Alarm Europa. Daar kunnen we het nog heel lang over hebben. Maar ik wil vooral gewoon even nog een minuutje gaan genieten van The Song of the Birds van Pablo Casals. Dat jij speelt met luitist David Macker. Zeg ik dat goed? Macor.
David's. David. Het suggereert inderdaad iets heel moois Engels met een David Macor. En hebben dit ieder opgenomen op ons eigen studeerkamertje. Omdat we graag wat een bijdrage willen leveren. Ja. We hebben een telefoon naast ons gelegd en opgenomen. En inderdaad, dit hele mooie nummertje.
Prachtig
inderdaad. Mooi, ik kende het niet. Maar
nieuw voor
het is
jou?
Echt heel, heel mooi.
Toch, het grijpje toch gelijk.
Catalaans liedje.
Ja, Catalaans slaapliedje.
Pablo heeft dat gebruikt, maar goed. Het is een Jordi Savall ook. Het is heel mooi. Ja, Catalaans. Gewoon een liedje.
Ja, heel klein, maar zo krachtig. Bart, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel dat je onze eerste gast wilde zijn. Ja, leuk dat je luisterde naar de eerste aflevering van de podcast en crew van de Stad Schouwburg en Philharmonie Haarlem. De presentatie was in handen van Micha Windgassen en Rintke Wels. En onze gast was Bart Sneeman van het Nederlands Blazers Ensemble.
Volgende week zijn we er weer. Dan is onze gast Noëlle Fischer. Zij is theaterregisseur en artistiek leider van het Nationale Theater Jong. Zij maakt fysiek rauwe voorstellingen vol verbeeldingskracht. En ze heeft een voorliefde voor controversiële onderwerpen. Nou, daar verheugen we ons op. Mocht je nou een vraag voor haar hebben, want je hebt dat gehoord, we hebben een luistervraag, laat het ons dan weten. Vooral via de site kan dat, theater-haarlem.nl of onze socials. En dan, wie weet, stellen we jouw vraag volgende week in een nieuwe aflevering van de podcast en crew. Tot dan!